Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij gaan verder met het lezen van het boek In de schaduw van zijn vleugels, geschreven door Pater Goldman. De vorige keer hebben we gehoord hoe Pater Goldman ter dood werd veroordeeld, maar toch niet ter dood werd gebracht, en dat had hij te danken aan de biecht van een Franse officier. Nu zijn we gekomen aan hoofdstuk 21, met als titel Een overeenkomst. Die griezelige ervaring met de onverwachte uitkomst versterkte mijn geloof in de juistheid van mijn missie, meer dan welke andere ervaring in mijn jonge priesterleven dan ook. In diepere nederigheid, die passend was na zo'n redding, werd ik mij er opnieuw van bewust dat in dit alles een oproep lag om hem overal en in alles na te volgen, ook in lijden en nood. 2 dagen later werd ik naar Ramram gebracht, een kamp ten zuiden van Casablanca. Daar ontmoette ik de pater die er bij mij op had aangedrongen om over de kruisweg te preken. Wij brachten samen een bijzondere dag door van delen en bidden. Ik moest bij de commandant komen, die mij meedeelde dat ik de volgende dag met een transport voor zieke soldaten naar Duitsland zou vertrekken. Dit kwam zo onverwachts dat ik het maar moeilijk kon geloven. Ik ontving oude, nieuwe kleren en werd onderzocht. Mijn bagage, het was niet veel, werd gecontroleerd en nauwgezet geregistreerd. Zoals ik al vermoedde, had ik te vroeg gejuicht. Omdat ik nog niet voldoende hersteld was, werd ik naar een hospitaal voor gevangenen gebracht. Het was weliswaar gewoon een gevangenis, maar wel comfortabel. We hadden tenminste echte bedden. Ik bracht er de 40 dagen tijd en de goede week door. De meeste mannen daar waren niet alleen lichamelijk ziek, maar ook geestelijk gestoord. Hun vreselijke toestand verontrustte mij, want het was moeilijk om er zeker van te zijn dat het goede nieuws van Pasen de diepte van hun door angst gekwelde zielen kon bereiken. In deze mensen leek alle hoop vervlogen. Pasen was nog maar net achter de rug, of ik kreeg te horen dat ik de volgende dag zou vertrekken. Zieken werden in die tijd met een schip van het Rode Kruis naar huis getransporteerd. Ik werd echter, gelukkig zonder handboeien, in een gammele auto gezet. Zo reisde ik opnieuw over de Hoge Atlas, door een gebied dat ik niet kende, naar het uiterste zuiden van Marokko, naar Ouarzazate. Daar werd ik naar een officierskamp gebracht. Ik was nog maar net gearriveerd toen ik bij de commandant werd ontboden. Toen ik naar hem toeliep, ging hij staan en stak zijn hand uit om mij plechtig te begroeten. Dit was nog nooit eerder gebeurd. Zodra wij alleen waren, knielde hij neer en vroeg om mijn zegen. Hij was niet alleen katholiek, zoals de meeste Fransozen, maar hij was ook een diep gelovig man. Het is interessant om het Duitse leger met het Franse te vergelijken. Bij het Duitse leger waren ook wel gelovige officieren, maar dat was een uitzondering. Daar stond tegenover dat er onder de soldaten heel veel gelovige christenen waren. Na vele jaren werken bij de Fransen moet ik zeggen dat ik maar weinig geloof heb gezien bij de soldaten, maar juist veel bij de officieren. Een van hen was de commandant van het kamp in Ouarzazate. Hij beloofde me alle mogelijke hulp. Ik zag dat al mijn documenten op zijn bureau lagen. Hij benadrukte dat ik hier niet als kampalmoezenier naartoe was gestuurd, maar alleen voor de periode waarin mijn zaak nog in onderzoek was. Aangezien de almoezenier echter ver weg was, het was de pater in kamp Ramram, mocht ik de mis vieren en op een laag pitje zielzorg verlenen. Ik kreeg onmiddellijk al mijn spullen terug, in het bijzonder mijn kleine miskoffer. Alles was netjes verpakt, vanuit Ksar-e-Souk naar hier naartoe gestuurd. In de eerste dagen vierde ik de mis in een klein kamertje. Ik was verbaasd dat er meteen een aantal officieren van verschillende rangen naartoe kwamen. Ze zeiden: er moet hier een kapel komen. Er zijn hier tientallen katholieken. Omdat er tot nu toe geen zielzorg was, hebben we ook nooit aan de noodzaak van een kapel gedacht. Maar die gaan we nu bouwen. De commandant vond het meteen een prima plan. In Ksar-e-Souk hadden we eerst moeten vechten tegen de weerstand van de Franse autoriteiten, maar hier werd het plan met hulp van de officieren in korte tijd ten uitvoer gebracht. Niemand voelde zich te goed om dit zware en vuile werk te doen. Binnen 3 weken hadden we een van de gebouwen helemaal verbouwd en ingericht als kapel. De inwijding was een groot feest, waaraan de commandant met zijn gezin ook deelnam. Ik mocht eigenlijk niet preken, maar officieus deed ik het dagelijks. Ik gaf ook bijbelstudie en geloofsonderricht, en dat leek allemaal goed te gaan. Helaas werd ik weer ernstig ziek. Ik had mezelf moeten ontzien bij het werken aan de kapel, maar dat had ik niet gedaan. De lange reizen, de spanningen en mijn nog altijd zwakke longen deden mij de das om. Ik werd met hoge koorts opgenomen in het ziekenhuis van het Franse garnizoen. Daar werd vastgesteld dat ik pleuritis had. De commandant deed wat hij maar kon. Zijn vrouw bracht mij elke dag het beste eten op bed. Ook de medische verzorging ging elke verwachting te boven. En het ging dan ook heel snel weer beter, want binnen 2 weken kon ik weer opstaan en in de tuin wandelen.
Thank you.
Maar ik was nog maar amper weer op de been toen de commandant, vergezeld van 2 soldaten, bij me kwam. Zij hadden al mijn spullen bij zich, ook mijn kleine miskoffer. Terwijl ik me afvroeg wat dat nu weer te betekenen had, zei hij dat ik de volgende ochtend naar een ander kamp gebracht zou worden. Hij kon mij de naam van het kamp echter niet meedelen, maar ik mocht de moed niet verliezen, wat er ook zou gebeuren. Hij had al mijn documenten bestudeerd en was ervan overtuigd dat ik het onschuldige slachtoffer was geworden in een lastercampagne. Het zou allemaal goed komen. De goede man was meer van streek dan ik, maar ik had dit soort dingen al veel vaker meegemaakt. De volgende dag arriveerde er een auto, een echte auto. Maar aangezien ik, een zwakke priester, door 4 bewapende mannen werd bewaakt, was het mij wel duidelijk dat ik nog steeds als een zeer gevaarlijk persoon werd beschouwd. Dat zou later nog maar al te vaak tegen mij gezegd worden. Omdat ik beloofde om geen ontsnappingspoging te doen, werden mijn handen niet geboeid. Ondanks het vroege uur was de commandant gekomen om afscheid te nemen. Zijn vrouw had voor eten gezorgd. 4 uur lang reden we door het beeldschone landschap van de Atlas. Dit keer was het echt voor het laatst. Ik verwonderde mij opnieuw over de schoonheid van de bergen en dalen, maar nog meer over de dodemansrit langs steile wanden en ravijnen. Dit alles gebeurde op een donderdag. Tot nu toe was het mij gelukt om op al mijn reizen en in alle kampen op donderdag, de dag van de instelling van het Heilige Sacrament, de mis te vieren. Dat wilde ik ook nu proberen. Daarom zei ik dat ik geen honger had. Ze mochten gerust iets te eten nemen van mijn voorraad. Dat deden ze maar al te graag. Toen wij tegen 7 uur in Marrakesh aankwamen, vroeg ik of ze misschien enkele uren wilden stoppen bij het Franciscaanse klooster, waar ze goed zouden worden verzorgd. Ik kende het klooster van vroeger en was daar altijd hartelijk ontvangen door de broeders. De onderofficier toonde mij een document waarop stond dat ik langs de snelste weg naar Algiers moest worden gebracht. Er stond in dat ik zonder oponthoud en zonder met iemand te spreken moest worden afgeleverd in een onbekend kamp ten zuiden van Algiers. Dat kon nog interessant worden. Nu wist ik zeker dat ze mij als gevaarlijk beschouwden en waarom ze mij, ondanks de overvolle trein, in een afgescheiden coupé vervoerden. Nu was alleen de officier nog bij mij. Onderweg las hij mijn papieren, die hij in een map bij zich droeg. Hij zei met verbazing: "U houdt er wel heel bijzondere contacten op na, zelfs met de paus." We kwamen aan in Casablanca, waar wij moesten overstappen. Het station wemelde van de mensen. Aangezien hier maar 1 keer per dag een trein uit het zuiden aankwam, zat die al overvol met reizigers. De honderden mensen die wachten op de trein drongen zich ook nog naar binnen. De onderofficier had mij al gewaarschuwd dat wij lang zouden moeten wachten op de volgende trein die naar het noorden ging, en dat ik intussen zou worden opgesloten in een van de ijzeren kooien die bij het station stonden. Hij mocht mij niet meenemen naar de wachtkamer. Ik had tijdens mijn lange reizen in Marokko al eerder kennis gemaakt met dit soort verblijven voor mensen en dieren. Voor ieder station stond wel zo'n ijzeren kast. Dat kan nog leuk worden, dacht ik. De onderofficier was zo verstandig om even te wachten tot de meeste mensen voorbij waren gelopen. Hij liep over het stationsplein naar de ijzeren kooien. Maar nu gebeurde er iets onverwachts. Plotseling stonden daar drie in het wit geklede zusters met twee auto's. Zij leken uit het niets op te duiken. Eén van hen kende ik goed. Het was de imposante gestalte van Mère Monique. Voordat de officier het in de gaten had, zat ik samen met de overste in de auto die onmiddellijk startte. De twee andere zusters manoeuvreerden de verraste soldaat in de andere auto. Zo snel als zij konden, reden ze weg. Waarheen? Naar het provinciale klooster. Met de tweede auto maakten ze, volgens mij, een geplande omweg, want ze kwamen pas een half uur later aan. In de tussentijd had ik mij al kunnen wassen en was ik naar de sacristie gebracht, want ik wilde vast en zeker de heilige mis vieren. Er wachten daar twee mannen op mij, die ik eerst niet herkende. Ze hadden hun zondagse pak aan en zagen er goed uit. Toen zag ik dat het twee mannen uit kamp Ksar-Essouk waren, die hier bij de zusters in dienst waren en die in de tussentijd enorm veranderd waren. Zij dienden de heilige mis. Dat was een onverwacht weerzien. Na de mis kreeg ik een heerlijke maaltijd. Tot mijn verbazing zat de onderofficier, die mij zonder oponthoud naar Algiers moest brengen, ook aan tafel. Hij leek nu helemaal geen haast meer te hebben. Hij verzekerde mij dat ik nog moest uitrusten van de lange reis, omdat ik zo ziek was geweest. Aangezien er op het bevelschrift niet stond vermeld wanneer ik in Algiers moest zijn en het moeilijk zou zijn om een coupé te vinden voor mij alleen, was het nu eenmaal niet uitgesloten dat het allemaal wat langer zou duren. Wij zouden eerst genieten van de gastvrijheid van dit huis. Wat had ik mij meer kunnen wensen?
Thank you.
nu ben ik de lezer een woordje schuldig over Mère Monique, provinciaal overste van de Witte Zusters, missionarissen van Maria in Noord-Afrika. Het gebeurde vlak voor mijn eerste bezoek in Middelt en mijn tranenpreek in het klooster daar. Ik was terug in mijn kamp, waar ik weer ijverig aan de slag was gegaan. Toen kwam het bevel dat ik bij de commandant moest komen. Dezelfde commandant die mij eerder had gezegd hoe gering hij dacht over priesters en de kerk. Hij had een telegram in zijn hand en las mij het volgende voor. Kom zo snel mogelijk naar mij toe, Mère Monique. Het telegram was voor mij bedoeld. Ik kende alleen geen Mère Monique en vroeg hem wat ik moest doen en wie ze was. Het antwoord luidde: daar komt u wel achter. Als ik u was, zou ik zo snel mogelijk vertrekken en haar niet laten wachten. Ik drong aan, maar hij wilde me niet meer vertellen. Hij wenste mij wel toe dat ik geen moeilijkheden met haar zou krijgen. Ik reisde over Meknes, waar ik op bezoek ging bij Pater Bonaventura. Toen hij van het telegram hoorde, zei hij alleen: merde, ga zo snel als je kunt, maar wees voorzichtig. Ik was stom verbaasd toen ik merkte dat zelfs deze strijdvaardige pater zoveel respect voor haar had. We reisden over Rabat, waar ik met de Franciscaanse bisschop iets wilde bespreken over de zielzorg in het kamp. Dat was in een vloek en een zucht geregeld. Hij zei namelijk letterlijk: u bent de bisschop van de Sahara, doe wat u goed acht. Toen ik hem daarna vertelde dat ik onderweg was naar Mère Monique in Casablanca, keek hij mij bijna medelijdend aan en zei: dan zou ik maar opschieten. En hij zei er nog bij: zorg ervoor dat u haar vriendschap wint. Als u ruzie met haar krijgt, dan kan ik hier in Marokko niets meer voor u doen. Ik was sprakeloos en gespannen. Wat was dat voor een zuster, voor wie iedereen zoveel respect had, of beter, bang was? Op het station in Casablanca stond een auto van het klooster mij op te wachten. Ik reed voor het eerst, maar niet voor het laatst, door de mooie stad. Het klooster was gevestigd in een reusachtig complex met gebouwen en tuinen. Ik werd naar een prachtig ingerichte kamer gebracht, waar ik iets fris te drinken kreeg en wachtte op wat komen ging. En het kwam. De deur vloog open en er kwam, stormde een imposante zuster naar binnen met een gezicht dat je, als je het eenmaal gezien had, nooit meer zou vergeten. Ik had me voorgenomen om mij afstandelijk op te stellen voor deze dame, die blijkbaar zoveel respect afdwong bij iedereen. Maar ik kreeg niet eens de kans om haar te groeten of om mij voor te stellen. Ze ging voor me staan en vuurde meteen een kanonade op mij af. Dus u bent de pater over wie iedereen in Afrika het heeft. U bent de man die veel te goed is voor die nazi's, dat duivelsgebroed. U deelt hen de liefdesgaven uit en treedt niet streng genoeg tegen hen op. Maar met de manier waarop u priester bent geworden, heeft u natuurlijk ook niet de benodigde ervaring. En haar laatste zin klinkt tot op de dag van vandaag nog in mijn oren. Vanaf nu zult u doen wat ik zeg en de nazi's anders behandelen. Dit alles werd niet bepaald rustig en zachtmoedig, maar eerder als een waterval over mij uitgestort, want ik zat nog altijd op mijn stoel. Ze hapte naar adem en wilde verder gaan, maar toen werd het mij te veel. Ik stond op en zei in niet mis te verstane woorden: Moeder Provinciaal, ik ben een Duitse soldaat en niet een van uw onderdanen. Denkt u dat ik bevelen aanneem van een vrouw, een non? Ik weet uit persoonlijke ervaring hoe nazi's moeten worden behandeld. Heeft u er ooit een ontmoet? Ik leef al jaren met hen samen. Ik ben samen met hen als soldaat getraind. En mijn methoden zijn correct, zoals de resultaten in het kamp hebben bewezen. Als u mij heeft geschreven om mij slechts dit te zeggen, dan heb ik hier niets meer te zoeken en ga ik nu onmiddellijk terug naar het kamp. Het is zonde van de tijd die ik heb verloren met deze reis. Ik was echt boos en de toon van mijn stem had dat ook wel verraden. Maar wat deed ze nu? Ze stond op en barricadeerde de deur. Ze werd ineens de vriendelijkheid zelf, alsof ze niets onaangenaams had gezegd. Het bleek dat ze mijn scherpe antwoord erg waardeerde. Ze verwachtte niets minder van een kapelaan van de nazi's. U moet het niet verkeerd begrijpen, maar ik heb zoveel over u gehoord van moeder Agnès in Midelt, over uw werk en over uw onberispelijke Frans, waarmee u mensen bij het preken ten diepste ontroert. Ik dacht, die verstaat de kunst om iemand vakkundig maar tactvol te vernederen. Ze zei, gaat u alstublieft zitten, pater Goldman. De reden dat ik u heb laten komen, is dat ik een overeenkomst met u wil sluiten. Ik vroeg verbaasd, een overeenkomst met een gevangene, een kampalmoezenier? Ja, ziet u, ik heb zoveel gehoord over de onmenselijke omstandigheden waaronder de gevangenen moeten leven. De arbeiders die u ons gestuurd heeft, we hebben er nu 6, waren wel overbeen toen ze hier aankwamen. Het lijden en de offers van de gevangenen zijn toch een gigantisch kapitaal dat rente op kan brengen. Ik wil dat u de gevangenen vraagt om alles op te offeren voor onze zusters en hun werk. In ruil daarvoor zullen wij de gebeden en offers die wij al lange tijd voor u opdragen, verdubbelen en offeren voor de gevangenen. Wij zullen dag en nacht voor het Heilige Sacrament voor u bidden. Uit zo'n ruil kunnen alleen maar zegeningen voortvloeien. Ik moest haar wel bewonderen, want zo'n plan kon alleen voortkomen uit een gelovig hart. En hiervoor had ze me meer dan 1000 kilometer laten reizen. Ze sprak zo vurig over de gevolgen van een dergelijke regeling, aangegaan door wederzijds oprechte overeenstemming, dat ik niets anders kon doen dan hartgrondig met haar instemmen. Wij werden goede vrienden en derhalve hoefde ik Marokko niet te verlaten. Het is moeilijk te zeggen wat deze koninklijke vrouw voor ons deed. Met het hart van een moeder en de edelmoedigheid van een grande dame zorgde ze voor ons, voor alle gevangenen die ze inhuurde als tuinmannen, voor haar talrijke kloosters en voor alle kampen waar ik werkte en waarvoor haar zusters zo ijverig baden. Beste luisteraars van Radio Maria, dank u voor het luisteren en wij hopen dat u de volgende keer opnieuw afstemt op dit programma om de verdere avonturen van Pater Goldman te horen.